schriftlezing is Lucas 16 en daarvan de eerste 13 versen. En hij zeide ook tot zijn discipelen: er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd als hij zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem: hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf: wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, en te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich en iegelijk van de schulden naar zijn heren, en zeide tot de eerste: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: 100 vaten olie. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. En daarna zeide hij tot een andere: en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: 100 mudde tarwe. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Want de kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg jullie, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Als uitgangspunt voor de prediking, terwijl we nadenken over deze gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, maar lees ik het 8e en het 9e vers. Het 8e en het 9e vers van Lucas 16. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg jullie, maakt uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakela. Tot zover. Ja, niet een eenvoudige gelijkenis. Als je dat zo leest. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus? Belangrijk om te zien is waar het ook mee begint. In Lucas 16 en daarvan het eerste vers. En hij zeide ook tot zijn discipelen. Als je Lucas 15 neemt, dan vinden we daar de gelijkenis van het verloren schaap en de gelijkenis van de verloren zoon. En dat zijn gelijkenissen die de Heer Jezus in het bijzonder uitsprak tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Deze gelijkenis, dan staat er heel nadrukkelijk, en hij zeide ook tot zijn discipelen. En dat betekent, deze gelijkenis bevat een boodschap in de eerste plaats eigenlijk voor degene die de Heere vrezen. En toch niet alleen voor degene die de Heere vrezen, die hem mogen kennen. Ik hoop dat uit te leggen. Er staat, hij was een zeker rijk mens welke een rentmeester had. In deze gelijkenis gaat het over een rijke man, een heer, een pachtheer zou je kunnen zeggen. En die man had een rentmeester. Een rentmeester is iemand ja, die andermans goed moet beheren. Dus een rijke man. En die man, dat stel ik me zo voor, bezat enorm veel land. Maar hij had een rentmeester en die rentmeester ja, moest zijn goederen eigenlijk beheren. Dat is waar het hier over gaat. Dat had je vroeger in Nederland ook, pachtheren. En je had pachtboeren en die pachtboeren die gebruikten eigenlijk een stuk land van die pachtheer. Maar tussen die pachtheer en die pachtboeren stond dan de rentmeester. Die pachtboeren zagen die pachtheer eigenlijk nooit. Maar tussen die pachtheer en die pachtboeren stond de rentmeester. Een rentmeester is iemand die andermans goed beheert. En die pachtboeren, waar het dan hier over gaat, die stonden dus in de schuld eigenlijk bij die pachtheer. Nu goed, ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk is. Er was een rijk man, staat er een rijk mens, en die man had een rentmeester. En deze werd bij hem verklaagd als hij zijn goederen doorbracht. Hij had de bezittingen van zijn heer eigenlijk verkwist. En over dat ene zinnetje zou je al een poos na kunnen denken. En want die gedachte is denk ik heel bekend. Hè, dat wij ook rentmeesters zijn. Hè, zoals die heer, hij had een rentmeester. En dat betekent die rentmeester beheerde het goed van zijn meester. Maar dat goed was dus niet van hemzelf. Hij was slechts rentmeester. En wat daar dan staat, hij werd bij die heer verklaagd, hè, omdat hij ja, zijn goederen eigenlijk ja, verkwist had. Ik zeg, hè, wij zijn eigenlijk ook rentmeester. Een hele Bijbelse gedachte. Alles wat wij hebben, hè, is niet van onszelf, maar is ten diepste van de Heer. Een hele belangrijke gedachte. Als je denkt aan het paradijs, Adam en Eva, je kunt zeggen, ja, ze waren geroepen om over de schepping van de Heere God te regeren als koningen. Maar een betere gedachte is om te zeggen, nee, ze waren rentmeesteren. Gods schepping, en zij waren geroepen om over die schepping te regeren. Zij waren geroepen. Ja, om die schepping niet te beheersen, maar te beheren. Dat geldt voor Adam en Eva. Het geldt voor de mens, het geldt voor ons allemaal. Ten diepste zijn wij rentmeesters. En als ik dan dat daar zo lees, dat ene zinnetje, en deze werd bij hem verklaagd als hij zijn goederen doorbracht. En dan staat er en hij riep hem en zeide tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En als ik dat zo lees, dan denk ik, ja, dat is een woord ja, voor ons allemaal. Ten diepste voor de mens, zou je kunnen zeggen, van nature. Nee, geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Met andere woorden, je bent een slecht rentmeester geweest. Je bent een slecht rentmeester geweest. Wij zijn rentmeester. Je kunt zeggen, alles wat wij van de Heere God ontvangen hebben. Je zou kunnen zeggen, ja, zelfs ons leven, maar alles wat wij van de Heere God ontvangen, het is niet van ons. En ik denk dat de boodschap van de Bijbel heel ja, kortom is, wij zijn slechte rentmeesters geweest. En is die boodschap ooit in uw hart aangekomen? Ik zei ook, dat geldt ook voor uw leven. We hebben ons leven gekregen en ons leven is niet van onszelf. Maar laat ik dat even buiten beschouwing laten. Als ik gewoon denk aan alles wat we ontvangen hebben, want daar gaat het over in deze gelijkenis. Alles wat we ontvangen hebben. We hebben het slechts in beheer. We zijn niet geroepen ja, om daarover te heersen. Maar we hebben het slechts in beheer, we hebben het ontvangen met een bepaald doel. En de boodschap van de Bijbel is simpelweg: u bent een slechte rentmeester geweest. Want al die dingen die u ontvangen heeft, u heeft het gebruikt, ja, voor uw eigen gewin, voor uzelf, ten bate van uzelf, en noem het maar op. Maar niet tot eer van God. Dat is het grote probleem, denk ik, van de mens van nature. Soms kun je denken van, ja, wat doe ik nu eigenlijk verkeerd in mijn leven? Maar dat wij mensen zijn die helemaal niet gericht zijn op de eer van de Heere God. Terwijl dat wel, ja, de bedoeling is. En daarom denk ik, als ik dat woord lees, ik heb net gezegd, er staat, en hij zeide ook tot zijn discipelen, want deze gelijkenis bevat een belangrijke boodschap voor degene die de Heere vrezen, maar bevat ook een boodschap voor iedereen. Als deze rentmeester te horen krijgt, gij zult niet meer kunnen rentmeesteren zijn. Dat is de boodschap die de Bijbel geeft aan elk mens van nature. Je bent een slechte, ronduit, een totaal slechte, verkeerde rentmeester geweest. En andere woorden zijn er gewoon niet voor. En je zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En hier in deze gelijkenis vind je dan geen oproep tot bekering. Maar als ik heel de Bijbel neem, dan is dat natuurlijk wel de boodschap. Als je dit te horen krijgt. Deze man kreeg niet de gelegenheid om zo te zeggen, om het nu beter te gaan doen. En dat is ook niet de boodschap van het evangelie. Je bent een slecht rentmeester geweest en nu moet je het voortaan beter gaan doen. Dat is niet de boodschap van het evangelie. Je bent een slecht rentmeester geweest en je zult niet meer rentmeester kunnen zijn. En punt, klaar. Het is over. Je bent gewoon slecht geweest. U bent slecht. Ronduit. Dat is de boodschap. En nogmaals, hier vind je het evangelie niet zozeer in deze gelijkenis. Maar het evangelie is wel dit, dat God zulke mensen, goddelozen rechtvaardigt. Het zou zo goed zijn als deze boodschap eens tot uw hart zou doordringen. En dat je het voelt. Dit is het oordeel, dit is het oordeel over mijn leven. Je zult niet meer rentmeester kunnen zijn. Je hebt het verkeerd gedaan. Punt. En wat doet dat met u? En u weet wel dat de Heere God deze boodschap geeft, op ons hart wil drukken, juist omdat we ons zouden verootmoedigen tegenover hem, voor hem. Omdat we onze zonde zouden belijden. Dat is Gods bedoeling. Want als er staat dat hij de goddeloze rechtvaardigt, dan gaat het erom dat hij de boetvaardige zondaar, dat hij die rechtvaardigt. Als de zondaar tot hem komt, met berouw in zijn hart, dan zal de Heere God zeggen, je bent gerechtvaardigd. Ik verklaar je rechtvaardig en je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar het zou zo goed zijn als de gemiddelde kerkmens, zou ik haast zeggen, mensen die gewoon een preek kunnen horen en dan weer overgaan tot de orde van de dag. En we hebben zoveel dingen van de Heere gekregen. En reden om daar dankbaar voor te zijn, maar ik ben onbekeerd. En dan zegt de Heer God gewoon tegen hem, je hebt veel van mij gekregen, maar je gebruikt het allemaal ronduit verkeerd. En je hebt nog nooit iets dat je van mij gekregen hebt goed gebruikt. Nog nooit niet. Je bent een slecht rentmeester. En je gaat naar huis zonder God, zonder de Heer Jezus. En heb je altijd, en dan dank je straks voor je eten. En dan zegt de Heer, je bent een slecht rentmeester. Je doet het slecht. Het is over. Dat is tot u doordringen. En dan dank je voor je mooie huis. En dan zegt de Heer, je bent een slecht rentmeester. Dat bedoel ik te zeggen. En wat doe je daarmee? Kun je dan gewoon weer overgaan tot de orde van de dag? Dat is de boodschap van het woord, dat is het. Of kom je dan letterlijk in de schuld terecht? En zeg je tegen de Heer, hier gaat het over mij. Ik heb een probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Het zou goed zijn om die boodschap, ja, echt op te nemen in uw hart. Maar laten we kijken naar de gelijkenis, hoe die verder gaat. Want er staat dan in het derde vers, en de rentmeester, hij zeide bij zichzelf, wat zal ik doen? Terwijl mijn Heer dit rentmeesterschap van mij neemt. Graven kan ik niet en te bedelen schaam ik mij. Ik nadenk. Even gewoon weer die situatie ons voor proberen te stellen. Hè. Die rentmeesters hadden vaak een goed leven. En want zij, die pachtboeren moesten natuurlijk betalen, hè, van hun opbrengsten. En moesten zij betalen aan die pachtheer. En dat ging dan via die rentmeester. Maar die rentmeester vroeg natuurlijk een aantal procenten meer altijd. En daar leefde hij zelf van. Dus die rentmeesters die hadden het gewoon goed. Dus die pachtboeren moesten betalen aan die pachtheer. En dat ging via die rentmeester. Maar die rentmeester vroeg natuurlijk altijd een beetje meer. En dat was niet verkeerd, maar daar leefde hij van. Maar je had natuurlijk onrechtvaardige rentmeesters en die vroegen veel en veel te veel. En dat lijkt ook hier zo te zijn. Daar kom ik straks op. Maar hij denkt van ja, nu heb ik een probleem. Ik kan geen rentmeester meer zijn. Daar gaat mijn mooie baan. En daar gaan mijn inkomsten. En wat moet ik nu doen? En dus hij begint te denken. En hij zegt, ja, graven, kan ik niet. Dus hij ziet een paar mogelijkheden voor zich. Graven, ja, ik ben gewoon niet iemand die op zo'n manier kan functioneren. Graven kan ik niet. En te bedelen schaam ik mij. Dat is voor mij ook geen optie. Dus wat moet ik dan wel doen? Dus hij denkt na over zijn mogelijkheden. En in die tijd, ja, dat dan een omscholen of wat dan ook. Ja, dat was niet echt mogelijk. En hij dacht bij zichzelf, ja, ik moet een andere oplossing zoeken. En hij zegt, ik weet wat ik zal doen. Opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen zullen opnemen. Zullen ontvangen. Dus ik moet iets doen. En als ik dan straks geen rentmeester zal zijn, dan hoef ik niet bang te zijn dat ik straks geen onderdak heb of dat ik straks geen eten heb. Ik moet iets doen opdat ik inderdaad straks in hun huizen ontvangen zal worden. En wat doet hij dan? Dan staat er en hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heren en zeide tot de eerste, hoeveel zijt gij, mijn heer, schuldig? En hij zei, en hij zeide 100 vaten olie. Bijna 4000 liter olie. 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift, uw schuldbekentenis eigenlijk, en nederzittende, schrijf haastelijk 50. En daarna zeide hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide, 100 mudden tarwe, hè, ongeveer 40.000 liter tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En nu zou het heel goed zo kunnen zijn, maar dat staat er niet, maar dat de situatie zo was, hè, dat die ene, ja, eigenlijk 100 vat of 50 vat olie schuldig was geweest aan die heer. En dat die rentmeester dat bedrag dat bedrag verdubbeld had. En het zou heel goed zo geweest kunnen zijn. dat als het gaat over die andere persoon, dat hij 80 mut tarwe schuldig was geweest, maar dat die rentmeester daar 100 mut van gemaakt had. Maar goed, dat staat er niet, maar zo zou het kunnen zijn. Zo zou het kunnen zijn. En dan zegt die rentmeester dus tegen die ene, ik halveer het, ja, ik halveer je schuld, en bij die ander, ja, gaat er 20% vanaf. En dan staat er, en dat is zo'n wonderlijk woord, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Kijk, voor degene die het kunnen volgen, je zou kunnen zeggen, ja, als het waar is wat ik zojuist gezegd heb, dat de eigenlijke schuld, ja, van die ene man, dus 50 vat olie was en niet 100, maar dat die rentmeester dat verdubbeld had, dan zou je kunnen zeggen van ja, in welke zin was die man dan onrechtvaardig? Ja, want het gaat hier over een onrechtvaardige rentmeester. Dan zou je zeggen, ja, hij begint juist eerlijk te worden. Want alles wat hij te veel gevraagd had, ja, dat scheldt hij kwijt. Maar het punt was, denk ik, en daar hebben we het over gehad, en dat staat in het begin. Het gaat erover een rentmeester, en deze werd bij hem verklaagd als hij zijn goederen doorbracht. Dus als die zijn bezittingen verkwist, en daar zit die onrechtvaardigheid, denk ik, in. Maar goed, dat laat ik voor de rest rust om het niet al te moeilijk te maken. Maar dan staat er in de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij wijs gehandeld had. En dan kom je bij het punt van deze gelijkenis. En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Waar het over gaat, de Heer, hij prijst niet, ja, de onrechtvaardigheid van die rentmeester. Maar hij prijst die rentmeester vanwege het feit dat hij ging handelen met wat hij bezat. Met het oog op de toekomst. En daar gaat het over. In die zin herhaal ik, ja, omdat die belangrijk is. Die Heer prees die rentmeester, omdat die rentmeester wijs handelde. Omdat hij ging handelen met wat hij bezat, ja, met het oog op de toekomst. Want hij dacht, hè, die mensen moeten mijn vrienden worden. Ja, want als ik een deel van hun schuld kwijtscheld, dan zal het gevolg zijn, ze zullen mij een aardige man vinden, enzovoort, enzovoort. En als ik straks een probleem heb, als ik straks geen rentmeester meer zal zijn, dan zullen zij mij in hun huizen opnemen. Dan ben ik bij die man welkom, en dan ben ik bij die man welkom, en dan ben ik daar welkom, enzovoort. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken over waar moet ik slapen, en dan hoef ik mij ook geen zorgen te maken over wat moet ik eten. Daar gaat het eigenlijk over in deze gelijkenis. En dan staat er, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En dat is eigenlijk een heel beschamend woord. De kinderen van deze wereld, van deze eeuw, laat ik het maar heel simpel houden, dat zijn gewoon de mensen die geen christen zijn. De onbekeerde mensen, kun je zeggen. Wereldse mensen, die zijn vaak voorzichtiger, wijzer dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Nogmaals, een heel beschamend woord. Als ik denk aan, er zijn genoeg wereldse mensen die op een bepaalde manier proberen te leven, goed proberen te leven, goed proberen te zijn voor hun naasten, want ze voelen ergens, ja, wat ik nu doe en hoe ik nu leef, moet op een of andere manier wel gevolgen hebben voor mijn toekomst. Op de een of andere manier moet dat zo zijn. Dat mensen een goed leven hebben geleid. Vanuit werelds oogpunt bekeken. Dan kan de gedachte zijn, nou ja, die persoon. En nu rust die zacht. En nu is hij voor altijd van zijn lijden verlost. En noem het maar op, en noem het maar op. En als een slecht persoon overlijdt, een moordenaar, dan gelooft eigenlijk niemand dat zo iemand, als die sterft, zacht rust of iets dergelijks. Maar dan geloven ze ineens zijn leven, dat heeft op de een of andere manier, hoe hij geleefd heeft, dat heeft gevolgen. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En ik denk dat de Heer Jezus daarover spreekt. Als hij zegt van de kinderen. Deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Er zijn genoeg mensen die niets met God hebben. Maar die wel voelen. Die op een bepaalde manier willen leven. Of goed willen leven. Of goed willen zijn voor hun naast. Omdat ze ergens voelen. Van wat ik hier doe. Dat is toch bepalend. Voor straks. Ergens moet dat gevolgen hebben. En heel veel. En dan ga ik naar de kinderen van God toe. En heel veel. Want ik ben begonnen met een boodschap. Voor degenen die de Heere niet vrezen. Maar heel veel kinderen van God. Houden daar geen rekening mee. En dat is waar het hier over gaat. Als de Heer Jezus vervolgens zegt, maakt uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. En mammon is een Aramees woord voor geld en voor rijkdom. Maakt uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer die jullie ontvalt, men jullie ontvangt in de eeuwige tenten. Dus nog een keer, maak je vrienden met de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer die jullie ontvalt, die mammon, er komt een dag, dan heb je niets meer aan je geld en aan je rijkdom. Dat hebben we gezongen. Je kunt het allemaal niet meenemen. Op een dag moet je van alles afscheid nemen. En dan zegt de Heer, maak je vrienden met de onrechtvaardige mammon. En dat is dus gewoon je geld en je rijkdom. Opdat wanneer die jullie ontvalt, want straks heb je niets meer aan je rijkdom, men jullie ontvangt in de eeuwige tenten. En dan zou je eigenlijk even door moeten lezen in Lucas 16. Vervolgens gaat het daar over die arme Lazarus, die inderdaad ontvangen wordt in de eeuwige tenten in de hemel, want daar gaat het over. Daar gaat het over. Eigenlijk hoort die gelijkenis van de rijke man en die arme Lazarus, die hoort hier helemaal bij. En want die rijke man, ja, die maakte voor zichzelf geen vrienden uit die onrechtvaardige mammon. Want hij liet Lazarus gewoon stikken eigenlijk. Zo was het. En de Heer Jezus zegt, dat moet je niet doen. Hij zegt, maakt u zelf vrienden met de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer die jullie ontvangt, men jullie ontvangt in de eeuwige tenten. En wat betekent dat dan? Waar wil ik naartoe? Eigenlijk kun je het zo zeggen. He, uit deze gelijkenis. En ook uit de gelijkenis. Van de rijke man. En de arme Lazarus. He, dan blijkt. He, als je een kind van God bent. Als je een gelovige bent. Ja, dan heeft dat gevolgen voor je leven. En dat kan eigenlijk gewoon niet anders. Je zou kunnen zeggen, ja, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, men u ontvangt in de eeuwige tabernakelen. Maar mijn gedrag, zal het dan zo zijn dat ik op grond van wat ik gedaan heb hier beneden, met mijn geld, met mijn rijkdom, straks ontvangen zal worden in die eeuwige tabernakelen? Als dat waar is, dan kun je terug naar de Romeinse kerk. Zou je kunnen denken. Maar zo ligt het niet uiteraard. Zo ligt het niet. Maar het punt is dat als je een christen bent, Dat als je christen bent, je dat gevolgen heeft voor je leven. Dat je leven, als het goed is, verandert. Als ik even kijk naar die laatste woorden van de gelijkenis. In vers 13. Als de Heer Jezus zegt, gij kunt niet God dienen. En de mammon. En de mammon. En het geld. En rijkdom. Daar gaat het eigenlijk over. Je kunt niet God dienen en de mammon. En ik denk dat dit een boodschap is, ja, die toch voor heel veel christenen, en dan spreek ik echt degene aan, hè, die de Heer Jezus mogen kennen, die de Heer mogen vrezen, maar een heel belangrijke boodschap is. Want er zijn zoveel christenen die inderdaad wel de mammon dienen, het geld dienen. Een dag kun je soms 40, 50 keer het woordje geld of euro horen, terwijl het amper over de Heere God gaat. En er zijn zoveel christenen die gaan voor het materiële. Die gaan voor het materiële. Die gaan gewoon voor het leven hier. Het huis moet steeds groter enzovoort. Daar zijn ze op gericht. Daar zijn ze op gericht. En wat de Heere God hier zegt, nee, wat de Heer Jezus hier zegt, nee, dat kan niet. Je kunt niet God dienen en de mammon. Als je een kind van de Heere God geworden bent, als je bij Hem mag horen, dan gaat het je om Hem en dan gaat het je om Zijn dienst. En dat is een hele andere richting, kun je zeggen, in je leven. En ik geloof dat de Heer Jezus daarover spreekt in deze gelijkenis. Als de Heere God in je leven is gekomen, dan besef je, alles wat ik heb, alles wat ik heb ontvangen, ja, dat is niet van mij. Ik heb het ontvangen, ik mag het beheren, maar ik mag er niet over heersen. Ik mag het beheren. En ik moet beseffen, luister eens, ik mag het gebruiken en ik moet het gebruiken, niet voor mijzelf, maar juist voor de Heere God en voor zijn dienst. Ik denk dat we ons die spiegel, ja, best eens voor mogen houden. Het is helemaal waar. We worden gerechtvaardigd, uitgenade en door het geloof alleen. Absoluut, absoluut waar. Maar wat de Bijbel wel laat zien, iedere keer opnieuw, is dat genade wel een spoor trekt in ons leven, dat ons leven, als het goed is, verandert. En als je dan weer even gaat naar die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus. Als je gewoon zonder bevooroordeeld te zijn een antwoord moet geven op de vraag, waarom ging die rijke man verloren? En dan kun je zeggen, ja, omdat hij niet geloofde. Ja, maar dat staat er allemaal niet. Die man die ging verloren, omdat hij Lazarus genegeerd had. Hij vond het prima dat hij dat hij had van de kruimels, bij wijze van spreken. Maar hij nodigde hem niet uit aan zijn tafel. Dat was de reden. En dan kun je zeggen, maar dat kan toch niet, een mens wordt toch uit genade zalig en door het geloof, jawel, zeker waar, jawel, maar genade en geloof trekken wel een spoor in je leven verandert. De Heere God gaat op de troon. En in heel veel gevallen is het zo, en als de Heere God op de troon gaat, dan is het, als het gaat over wat ik heb en wat ik bezit, dan is het van Hem. En dan gebruik ik het niet allemaal voor mezelf als het goed is. En dan is het de vraag in mijn hart, als het goed is, Heere, hoe moet ik het gebruiken? En hoe mag ik het besteden? En noem het maar op. Maar in heel veel gevallen hebben christenen, ze hebben zondagsgenade nodig en een mooie preek. En door de week leven ze gewoon voor zichzelf en voor het geld en voor de rijkdom. En zo gaan ze verloren. Want met zo'n geloof kom je de hemel niet binnen. Geloof dat je leven niet verandert, is compleet waardeloos. En dat zie je hier heel duidelijk. Paulus schrijft aan Timotheus, het is geen probleem als je veel geld hebt. Natuurlijk niet. Je moet niet verlangen naar rijkdom. Maar als God je veel geld gegeven hebt, wees er blij mee. Maar gebruik het in het koninkrijk. Gebruik het in zijn dienst. Gebruik het om andere mensen te helpen. Maar Wees er bang voor om het allemaal voor jezelf te gebruiken. Het is ook veelzeggend hè, dat de Heere God hier spreekt, dat de Heere Jezus hier spreekt over de onrechtvaardige man. Alsof het geld per definitie onrechtvaardig is. En er zit zoveel onrechtvaardigs in. Er zit zoveel onrechtvaardigs. En het wordt gebruikt voor zoveel onrecht. Want je zou kunnen zeggen, ja, waarom heeft de een tonnen en de ander moet hard werken en strijden om te overleven. De Heere God zou zeggen, het geeft niet als je veel geld hebt. Het geeft niet als je rijk bent. Maar gebruik het in dienst van de Heer. En dat is een belangrijke vraag die ik aan u zou willen stellen. En er zal zat op aan te merken zijn op wat ik gezegd heb. En toch is dit een hele belangrijke vraag. En want u weet het ook wel. Er zijn genoeg christenen. Ze leven echt voor het materiële. En de Heere God zegt gewoon, luister eens. Het is echt één van de twee. Het is of de Heere God, of het is de mammon. Het is één van de twee. En die twee die gaan gewoon niet. En zeg je, het is de Heere God. Dan ga je vandaag nog anders met je geld en anders met je rijkdom. En anders met alles wat je van de Heere ontvangen hebt in je leven. Om vanaf vandaag. En zo kon de Heere die onrechtvaardige rentmeester prijzen. Die man besefte, ja, wat ik nu doe, dat heeft gevolgen voor mijn toekomst. Dat heeft gevolgen voor mij toe. Er zijn tig christenen die denken, ik moet genade hebben, ik moet geloven. Ja, wat ik allemaal doe, nou ja, goed. Als de zondags maar weer een preek komt over vergeven. Maar zo werkt het niet. Die onrechtvaardige rentmeester, die kon geprezen worden. Want die man besefte, wat je nu doet en wat je morgen doet, heeft gevolgen voor later. Waarom dan? Omdat we uit de werken zalig worden? Ik heb het 40 keer gezegd, absoluut niet. Maar omdat genade een spoor trekt in je leven. En als dat niet waar is, dan heb je geen genade ontvangen. En dat is overal, geloof ik, de boodschap van de Bijbel. Wie dient u? De Heere God. De man. Wees blij met een dikke bankrekening, maar gebruik het niet voor jezelf. Zeg tegen de Heer, het is van u, Heer, ik dien u. U mag op de troon van mijn leven zitten. En alles wat ik heb, ik ben er dankbaar voor. Maar mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is een liefdedienst die nog nooit iemand van zijn kinderen verdriet heeft gebracht. Amen.